Hallo. Voor we uw Gent Passage aanvangen, enkele praktische zaken. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en brengt ons langs 11 locaties. Onderweg geef ik geen wegbeschrijving. Om van de ene naar de andere plek te gaan, gebruik je de kaart. Die kun je afprinten van ugentpassage.be. Voor elk van de locaties is er een track op onze podcast. Tussen de locaties in kun je de audiogids pauzeren. Kijk uit voor fietsers en voertuigen onderweg. Eenmaal bij de locatie aangekomen, zoek je een veilige plek om verder te luisteren. We gaan op deze wandeling niet binnen in de universiteitsgebouwen. Maar als ze open zijn en toegankelijk voor het publiek, kun je de wandeling gerust onderbreken en een kijkje nemen. Let er wel op dat je de lessen niet stoort. Tot zover de praktische informatie. We zijn weg.
Welkom in Gent. Ik ben burgemeester Daniel Termont en ben zeer trots op onze bruisende stad van kennis en cultuur. Zelf was ik nooit student aan DUNIF, maar ik geef het toch graag toe. De stad zou niet hetzelfde zijn zonder de Universiteit van Gent. Studenten en wetenschappers kleuren sinds jaar en dag het stedelijk landschap. Ze wonen, werken, vinden een lief en blijven plakken in Gent. De stad zou er ook letterlijk anders uitzien zonder de UGent. Ontelbare openbare gebouwen en privéwoningen werden ontworpen en verbouwd door ingenieurs van de Universiteit van Gent. En dan zijn er nog de tientallen universiteitsgebouwen zelf. Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde. De universiteit zou niet dezelfde zijn zonder de stad. Het stadsbestuur maakt in de loop van de universiteitsgeschiedenis veel middelen vrij voor de universiteit. De stad schonk haar plantentuin en bibliotheek aan de universiteit, financierde de bouw van de aula en betaalde tot 1928 een flink deel van de gebouwen van wat toch een Rijksuniversiteit was. Het sprookje van Gent en de UGent begint op 9 oktober 1817. Die dag wapperen de vlaggen op het stadhuis en luiden de klokken van het Belfort. In de troonzaal van het stadhuis opent onze Hollandse kroonprins in het bijzijn van de 12 professoren en alle stedelijke, provinciale en militaire autoriteiten de nieuwe universiteit. Het is feest in de stad. Gent is content. Want net als Leuven en Luik mag het een Rijksuniversiteit verwelkomen. De andere kandidaatsteden, Antwerpen, Doornik en Brugge, bijten in het zand. Hoewel het wel geen haagje scheelt dat, of het was een universiteit in Brugge geworden. We mogen er niet aan denken wat dat zou gegeven hebben. Deze UGent-passage neemt u mee langs de geschiedenis en het gemeenschappelijke geheugen van de stad en de universiteit. De 11 locaties op uw route zijn symbolische plaatsen waar de universiteit zich heeft verankerd in de stad. Of u nu student bent, Gentenaar of allebei, u zal Gent met een andere blik bekijken. Ik wens u een fijne tocht.
Als alles goed gaat, sta je nu aan de aula van de universiteit. Een ideale plek om deze wandeling aan te vangen, want ook voor stad en universiteit ligt hier het begin. De aula is het glorieuze welkomstgeschenk van de stad aan de universiteit. Hier klopt tot op de dag van vandaag het ceremoniële hart van de UGent. De 8 zuilen en het tympaan doen denken aan een Griekse tempel. En dat is ook de bedoeling van architect Lodewijk Roeland. De aula moet een tempel van de wetenschap zijn, waar de rede wordt gevierd. Binnen en buiten gebruikt Roeland allerlei klassicistische stijlelementen om het gebouw een monumentale indruk te geven. Kunstkenners zijn daar kritisch over. Ze vinden de aula een stilistische cacophonie. Maar dat zal de stad en universiteit worst wezen. 19e-eeuwse reisgidsen nemen de aula snel op als 3-sterrenlocatie. En tot vandaag is het een blikvanger. Na de feestelijke inhuldiging in 1826 overlaat de universiteit haar pronkerige feestpaleis met symbolen en rituelen. De symboolwaarde van de aula maakt het voor hoogleraren, studenten, bestuurders en politici de ideale plek om uitspraken te doen over de stand van de wetenschap, het onderwijs, de universiteit, het volk en het land. De conflicten die er in de loop van de tijd zowel verbaal, muzikaal als met de vuisten zijn uitgevochten, zijn niet op 2 handen te tellen. Dat maakt de aula tot een bijzondere plaats van herinnering waar de geschiedenis van afdruipt. De stad en haar burgers blijven als gulle schenker welkom in het paleis van de universiteit. Zo is het bij de opening van het academiejaar traditie dat niet alleen de rector, maar ook de burgemeester een toespraak geeft. En tot aan de Eerste Wereldoorlog reikt de stad tijdens de openingsplechtigheid de prijzen uit voor de beste ateneumleerlingen. Gentse verenigingen vinden er een locatie voor hun tentoonstellingen zoals de Floralie. Zelfs de Gentse Belfortdraak vindt in 1912 onderdak in de aula, wanneer de toren van het Belfort wordt verbouwd. De zuilen worden in 2000 op het netvlies van de Gentenaars gebrand, als kunstenaar Jan Fabre ze bekleedt met hammen. Je doorkruiste zo net de commerciële slagader van Gent. Vandaag vind je in de Veldstraat vooral kledingwinkels, maar in het midden van de 19e eeuw is het aanbod diverser. De komst van de universiteit en haar geleerde volkje geeft een boost aan boekhandels, instrumentenbouwers en staminees in de buurt. De stad stelt in deze periode verschillende urbanisatieplannen op, met telkens de aula als prominente factor. Een van de plannen verbindt de aula via een brede boulevard met het casino, een burgerlijk feestpaleis aan de coupure. Het verbredingsplan is maar gedeeltelijk uitgevoerd. Het stopt 30 meter voorbij het brugje, zoals je kan zien. Het grote grijze gebouw aan het water dat het meest in het oog springt, is het pand. Als de universiteit in 1963 dit oude Dominicanenklooster koopt, ligt het er maar verloederd bij. Door de jarenlange staat als groezelige huurkazerne kennen de Gentenaars het pand onder de bijnaam Vlooienpaleis. De UGent wil er een nieuwe studentenhome in onderbrengen. Maar dat is buiten de dienst monumentenzorg van de stad gerekend. Die vindt dat het pand na 750 jaar woelige geschiedenis beter verdient. Een bijzondere episode uit die geschiedenis kent het gebouw tussen 1580 en 1584. Dan biedt het onderdak aan een calvinistische universiteit. In deze eerste universiteit van Gent worden protestantse predikanten opgeleid. Hoewel deze universiteit geen lang leven is beschoren, gebruikt de stad het 230 jaar later als argument in het lobbywerk voor de komst van de Rijksuniversiteit. Geen studentenhome dus voor deze éminence grise, maar een lange en grondige restauratie. Het pand wordt het cultureel centrum van de universiteit. Het biedt onderdak aan de dienst communicatie, een restaurant, de faculty club, verschillende congresruimtes en drie historische collecties. De ingang bevindt zich om de hoek. Spring er bij gelegenheid zeker eens binnen. Wij wandelen nu verder. Je staat nu op de parking van het Justitiepaleis. Oog in oog met Hippolyte Meddepenningen. Hij was een Gentse advocaat, journalist, vrijmetselaar en politicus en stond mee aan de wieg van de Gentse Liberale Partij. Niet slecht voor de eerste alumnus van de UGent. De gevulde carrière van Meddepenningen is niet uniek. Het 19e-eeuwse Gent heeft behoefte aan intellectuelen, magistraten en dokters. Wie afstudeert aan de UGent, wordt snel opgenomen in de Gentse elite. Deze bronzen Meddepenningen heeft zeker een aantal studenten met de staart tussen de benen het imposante gerechtsgebouw zien betreden. Want zoals dat gaat in de studentenstad, leidt de combinatie van jeugdige overmoed en schuimende bierkragen wel eens tot overlast. Als je er de studentenalmanakken op naleest, lijkt het wel alsof een boemelavond pas geslaagd is als Gentenaars je woedend uitschelden of de politieagenten je achterna zitten. Een student die zich in de 19e eeuw schuldig maakt aan nachtlawaai, alcoholisme of smaad aan de politie, mag een nachtje doorbrengen in de cel. Er is in de kelder van het stadhuis zelfs een aparte carcer academicus. En wie het echte bond maakt, moet het in dit gerechtsgebouw komen uitleggen. Nu, over het algemeen is de Gentenaar wel gecharmeerd door de farse van de 19e-eeuwse student. Kijken we nu eens naar het gerechtsgebouw zelf. Komen de zuilen je bekend voor? Het gebouw in neoclassicistische stijl is net als de aula ontworpen door Lodewijk Roeland. De stad is zo tevreden over Roelands universiteitsgebouw dat hij gepromoveerd wordt tot stadsarchitect. Na de aula tekent hij onder meer dit justitiepaleis, de opera, het casino aan de coupure, de Sint-Anna-kerk en de arena van Vletingen. Vanaf 1835 combineert Roeland zijn werk als stadsarchitect met het hoogleraarschap aan de universiteit. Roeland is een echte ondernemer en overtuigt het stadsbestuur de Gentse straten te verlichten met het gas van zijn gasfabriek. De professor heeft dus op meer dan één manier het Gentse straatbeeld bepaald. Je hebt nu zicht op een van de meest exclusieve woonsites van Gent. Langs de 1580 meter lange coupure, in de schaduw van lindebomen en platanen, staan de mooiste burgerwoningen van de stad. Ze zijn gebouwd door de 19e-eeuwse jetset van Gent. Die wordt aangetrokken door de mix van weidse velden met windmolens en architecturaal verzorgde bedrijfsgebouwen. Onder hen fabrieksbazen, ondernemers, dokters, magistraten en professoren. In 1941 en 1992 wonen er maar liefst 60. De residentie van de hoogleraar is meer dan een privéwoning op wandelafstand van de universiteitsgebouwen. De professor heeft er zijn studiekamer, bibliotheek en privépraktijk. Het gebeurt dat studenten kind aan huis worden bij hun mentor en behalve in de privécollectie ook in de dochter des huizen geïnteresseerd zijn. Het is opmerkelijk hoeveel familiale of politieke banden gesmeed worden tussen professorenfamilies onderling. Er ontstaan heuse academische dynastieën, zoals de families Frederik, Kluiskens en Storme. Die laatste heeft nog steeds een huis op nummer 1. Niet alleen de Gentse jetset geniet van de coupure. Voor gewone Gentenaars en studenten is de coupure een favoriete promenade. Een groene oase die ontsnapt aan de fabrieksrook van de binnenstad. Het is het vertrekpunt voor lange wandelingen langs de leien. En studenten huren aan de coupure ook hun roeibootjes voor speelse romantische uitjes naar Drongen en Sint Martenslatem. Sinds de ringvaart de vrachtschepen om het stadscentrum heen leidt, is het rustiger geworden op de coupure. Samen met de scheepvaart zijn ook de gigantische fabrieksdepots verdwenen. Het grootste gebouw langs de coupure, maar je ziet het niet waar je nu staat, is tegenwoordig de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen. Hoewel de universiteit vandaag veel meer professoren telt dan in de 19e eeuw, zul je er hier amper nog vinden. Studenten die zie je wel nog langs de coupure. Niet in roeiboot, maar al joggend. Vaak in een hippe sweater van de UGent. Je bevindt je nu aan de Bijlokensite. In het neogotische gebouw met de hoge glazen ingang is tot 1983 het Stedelijk Ziekenhuis gevestigd. In dit Bijlokenhospitaal doen de studenten van de faculteit Geneeskunde hun praktijkervaring op. Op een apart universitair ziekenhuis is het immers wachten tot 1960. Nergens is het contact tussen de universiteit en de stad zo intens geweest als hier. De confrontatie met de miserie van de Gentse arbeiders moet voor vele verwende studenten een hele schok geweest zijn. Voor de hoogleraren zijn de patiënten een voortdurende drijfveer in hun zoektocht naar betere diagnoses, behandelingen en remedies. Voor verschillende van hen eindigt de betrokkenheid niet bij gratis medische consultaties. Ze engageren zich in liefdadigheid of in de politiek en proberen in te grijpen op vlak van hygiëne, huisvesting, voedsel en veiligheid. Het contact tussen stad en universiteit is nergens zo intens als in de Bijloken. Maar ze is ook nergens zo problematisch. Het pijnpunt is telkens weer de verdeling van instrumenten, patiënten en lijken. Die zijn nodig voor het onderwijs, maar de stadsartsen staan die niet graag af. De scheldpartijen en strooptochten zijn hier legendarisch. De twee kampen vechten ook elkaars diagnoses aan. Niet echt bevorderlijk voor de gezondheid van de patiënten. Een en ander verbetert als de universiteit in 1905 haar eigen klinische instituten opent. Het Rommelarencomplex bevindt zich tegenover de Bijloken. Opvallend zijn de kleurige stenen en frivole torentjes, het keurmerk van stadsarchitect Louis Cloquet. Patiënten die zich willen laten onderzoeken en behandelen door de universiteitsartsen kunnen voortaan terecht in dit Rommelarencomplex. Voor verpleging en hospitalisatie moeten patiënten naar de Bijloken. Dat betekent dat patiënten dagelijks en door weer en wind van het ene naar het andere gebouw gerold worden. Een zeer hobbelig parcours, zoals je ziet. Als je straks de Kluiskensstraat inslaat en het blokje omgaat, kijk je je ogen uit op het Rommelarencomplex. Bedenk dat het achter deze ramen is dat de Gentse Nobelprijswinnaar Corneel Heijmans zijn baanbrekend fysiologisch onderzoek deed. Kerstmis 1881. 300 gezinnen van het Batavia-beluik krijgen te horen dat ze plaats moeten ruimen voor de komst van een nieuw universiteitsgebouw. Het kan de stad niet zoveel schelen waar de arbeiders heen gaan. Het voornaamste is dat de armtierige buurt een gevaar voor de volksgezondheid, wordt gesaneerd. Een prestigieus universiteitsgebouw is volgens het stadsbestuur precies wat de Blandijnberg, vol fabrieken en arbeiderswoningen, nodig heeft. 10 jaar later opent dit Instituut van de Wetenschappen. Het heeft een oppervlakte van 14.700 vierkante meter en is een van de grootste gebouwen van België. Omdat het gebouw omgeven is door smalle straten, is het niet in één oogopslag te bekijken. Maar het is werkelijk gigantisch. Het is opnieuw een stadsarchitect en hoogleraar die het ontwerp maakt. Adolphe Pauly tekent een gebouw op maat van de 19e-eeuwse wetenschappen, vol laboratoria, leslokalen, werkplaatsen en kabinetten. Er zijn 2 ingangen. Die in de Plateaustraat geeft toegang tot de ingenieursscholen. 4 allegorische beeldhouwwerken boven de ingang verbeelden de oorspronkelijke studierichtingen van de ingenieursopleiding. Bruggen en wegen, burgerlijke bouwkunde, kunsten en fabriekswezen en architectuur. De rijke voorgevel van het majestueuze gebouw herinnert aan de grandeur van de opleiding. De Gentse ingenieursscholen waren wereldvermaard in de 19e eeuw. Op het hoogtepunt zitten hier meer studenten dan in de andere faculteiten samen. Architect Pauly tekent 5 binnenpleinen en hoge ramen om de tekenzalen van veel licht te voorzien. De 2e ingang van het complex ligt in de Rozierstraat en geeft toegang tot de faculteit Wetenschappen. Natuurkunde, scheikunde, geologie en paleontologie krijgen er elk een vleugel. Pauly krijgt veel lof voor zijn ontwerp. Hij is erin geslaagd alle wetenschappen onder 1 dak onder te brengen. Of toch voor even. Wat niemand kan voorspellen, is hoe snel de wetenschappen en studentenaantallen in de 20e eeuw zullen expanderen. In 1905 is de Plateau, ondanks zijn monumentale omvang, al te klein. Sindsdien is het gebouw ononderbroken in transitie. Verdiepingen worden opgesplitst, binnenpleinen volgebouwd, kelders ingericht, afdelingen verhuisd. Het plateaugebouw is een quasi ondoordringbaar labyrinth geworden waar generaties studenten in zullen verdwalen. Als de poort van de Plateaustraat open is, kun je proberen het gebouw te doorkruisen op weg naar de volgende stopplaats in de Rozierstraat. Veel succes! Machtig symbool van wetenschap. Schending van het Gentse luchtruim. Symbolische vuurbaak, academische erectie, kathedraal van kennis. De perceptie van de Boekentoren varieert. De Gentenaar heeft moeten wennen aan deze 4e toren in de stadskyline. Een meesterwerk is het in ieder geval. Architect Henri van de Velde heeft hier een modernistisch totaalkunstwerk ontworpen. Interieur en exterieur van de universiteitsbibliotheek bestaan uit een samenspel van horizontale en verticale krachtlijnen. Het geheel oogt sober, evenwichtig en krachtig. Precies wat een nieuw vernederlandse universiteit in de jaren 1930 wil uitstralen. Het contrast met de oude, koude, vochtige Baudelot-bibliotheek die de universiteit deelt met de stad kan niet groter zijn. De keuze voor een toren voor de nieuwe bibliotheek is niet vanzelfsprekend. Van de Velde heeft heel wat overredingskracht nodig voor zijn boekenkast in de hoogte. De toenmalig hoofdbibliothecaris is geen voorstander bijvoorbeeld. De distributie van boeken is moeilijk te organiseren in een gebouw met 20 verdiepingen. En bovendien is de collectie kwetsbaar voor brand en vijandelijke aanvallen. Als de oorlog uitbreekt, is de toren net af. Nog voor de boeken er in huizen, installeren de Duitsers een uitkijkpost met afweergeschut bovenop de toren. De bibliotheek mist zo de glorieuze opening die ze verdient. De omvang van de toren heeft de kennisexplosie van de 20e eeuw min of meer doorstaan. Vandaag rusten er ongeveer 3 miljoen boeken, tijdschriften en manuscripten. Maar met de algemene toestand van het gebouw is het slecht gesteld. Decennia van verwaarlozing en onzorgvuldig oplapwerk hebben hun tol geëist. Je kunt zien hoe de toren op sommige plekken afbladert. Ironisch genoeg is het juist de lamentabele staat van de Boekentoren die mee voor zijn revival zorgt. Sinds de deelname aan de monumentenstrijd in 2007 vervangt de Boekentoren meer en meer de zuilen van de aula als uithangbord van de universiteit. Ook de stad speelt het gebouw als cultureel eikpunt uit. Vooral de Belvedère op de top van de toren is een tot de verbeelding sprekende publiekstrekker. Het is helaas nog enkele jaren wachten vooraleer je die vrij kunt bezoeken. Maar je kan wel gerust een kijkje nemen in de inkomhal en de leeszaal. Dat de Gentenaars hebben moeten wennen aan de Boekentoren heeft veel te maken met de moeilijke relatie die stad en universiteit tijdens het interbellum hebben. Terwijl we verder wandelen naar de Blandijn, legt burgemeester Termont uit hoe de twee aan het begin van de 20e eeuw uit elkaar groeien.
Op dit moment in de geschiedenis aangekomen, is het nodig een klein intermezzo in te lassen over de huwelijkscrisis van stad en universiteit. We kunnen daar gerust eerlijk in zijn. 100 jaar na het warme Gentse welkom aan de universiteit zat er een serieus aar in de boter. Twee eigenlijk. Geld en taal. Eerst de geldkwestie. Bij de installatie van de Rijksuniversiteit in 1817 is afgesproken dat de stad betaalt voor de gebouwen en de infrastructuur van de universiteit. Dat is aanvankelijk goed te doen. Naast de aula worden enkele leslokalen ingericht. De bibliotheek, plantentuin en bijlopende patiënten kan de stad gerust delen met de universiteit. Maar geleidelijk aan worden de leslokalen van de aula te klein, de Baudelot-bibliotheek te vochtig en de Baudelot-plantentuin te vervuild. Om nog maar te zwijgen over de kletterende ruzies over materiaal en patiënten die zich afspelen in de bijloop. Het regent klachten en verzoekschriften van de universiteit. De stad heeft veel over voor haar universiteit, maar vindt toch dat de UGent wat begrip en geduld moet opbrengen voor de beperkingen van de stadskas. De essentie van het probleem is dat de universiteit op het einde van de 19e eeuw evolueert naar een wetenschappelijke instelling. Onderzoek en praktisch onderwijs worden in 1876 bij wet verplicht. Maar het bouwen en inrichten van laboratoria en seminariebibliotheken voor dat praktijkonderwijs is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het kost de stad handenvol geld. De staat springt eenmalig bij met de bouw van de immense plateaugebouw, maar die universiteit en die wetenschappen blijven maar expanderen. Gent vindt het niet langer vanzelfsprekend dat het moet opdraven voor de kosten van de staatsuniversiteit. De schaal en het belang van de UGent zijn niet meer te vergelijken met die van de kleine onderwijsinstelling uit 1817. De relatie verzuurt. Tot opluchting van beide partijen komt in 1928 een einde aan de onhoudbare situatie. De staat neemt eindelijk de rol van bouwheer over. Allerlei bouwprojecten die jarenlang on hold staan, kunnen uit het slop worden gehaald. De Boekentoren, het Technicum, het UZ, de Veeartsenijschool en de Rijkslandbouwhogeschool zijn er het resultaat van. De tweede kwestie, die van de taal, heeft diepere wonden geslagen. In het 19e en vroeg 20e eeuwse Gent geeft de liberale, Franstalige bourgeoisie het voor het zeggen. Dat de Vlaamse beweging streeft naar de vernederlandstaling van de Franstalige universiteit vindt de Gentse elite ronduit belachelijk. Het Nederlands vermag niets tegen de grote Franse cultuurtaal en de universiteit wil haar grote groep buitenlandse studenten toch niet verliezen, zeker. De Gentse Franskillons staan trouwens niet alleen met hun mening. Ook het grootste deel van het professorenkorps verzet zich met hand en tand. Niet verwonderlijk eigenlijk, want die professoren zijn de Gentse elite. De strijd om de vernederlandsing escaleert. Niet alleen in de pers en in het parlement, maar ook in de Gentse straten. De ene betoging volgt de andere belegering op. Legendarisch is de manifestatie op 19 november 1922. 20.000 voorstanders van de Franstalige universiteit trekken met vlaggen en fanfares door het Gentse stadcentrum. Maar ook de Vlaamse tegenbetogers zijn van de partij. Ze bekogelen de deftige dames en heren van Grand Français met de uitwerpselen van de rijkswartpaarden. De manifestatie gaat dan ook de geschiedenis in als de paardenvijgenstoet. Uiteindelijk haalt de Vlaamse beweging in 1930 haar slag thuis. Na een jarenlange strijd keurt het parlement de vernederlandsing van de Universiteit Gent goed. Grand Français heeft zich gekrenkt gewonnen. Uit protest stuurt de Gentse bourgeoisie zijn zonen en dochters voortaan naar de universiteiten van Brussel en Luik. Ja, niet naar Leuven, nee. Dat is per slot van rekening katholiek. Aan de vernederlandse universiteit brengt een nieuwe generatie Vlaamse professoren een frisse wind. Met de socialistische rector August Vermeijlen op kop zijn ze vastberaden een nieuwe universiteit te doen slagen. En dat lukt ook. Er komen vele gebouwen bij en het studentenaantal blijft stijgen. Kers op de Nederlandstalige taart is de Nobelprijs in de geneeskunde die professor Corneel Heijmans in 1938 in de wacht sleept. Hoewel de relatie even bekoelt, zullen stad en universiteit uiteindelijk weer naar elkaar toegroeien. De tijd heelt gelukkig alle wonden. En de buitenlandse studenten? Het toeval wil dat de vernederlandsing in 1930 samenvalt met de economische wereldcrisis. Niet alleen de Gentse universiteit, maar ook andere Belgische universiteiten verliezen daardoor hun buitenlandse studenten.
Aangekomen aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, beter bekend als de Blandijn, zijn we de naoorlogse universiteit binnengewandeld. Een tijdperk waar democratisering, massificatie en grijze bouwbedrijvigheid domineren. De tientallen naoorlogse universiteitsgebouwen zullen mee het stadsbeeld bepalen, maar zijn op architecturaal vlak veel minder uitdagend dan hun voorgangers. Deze Blandijn bijvoorbeeld kan moeilijk het meest sprankelende gebouw van het universitaire patrimonium worden genoemd. Het is nochtans Henri van de Velde himself die zich aanvankelijk aan de bouwplannen zet. Hij tekent een prachtig complex dat uitgeeft op het Sint-Pietersplein en een eenheid vormt met de Boekentoren. Maar de universiteit verandert sneller dan Van de Velde kan tekenen. Na 30 jaar bureaucratische leidersweg gooit hij ontgoocheld de pen op tafel en nemen zijn leerlingen het over. Het uiteindelijke resultaat is dit gebouw in geglazuurde kleitegels waarvan de enige architecturale bijzonderheid de overdekte ingang is. Maar de Blandijn hoeft geen prestigieuze parel te zijn om een belangrijk centrum te worden van de universiteit. De centrale ligging, het grote auditorium E, de nabijheid van het studentenhuis en de geëngageerde letterenfaculteit maken van de Blandijn een studentico's middelpunt. De meeste bekendheid geniet het gebouw als centrum van de woelige studentenprotesten in de jaren 60, 70 en 80. De Blandijn wordt keer op keer besmeurd, bezet en belegerd. Het krijgt een reputatie als het Cuba van Gent. Een hoogte- of dieptepunt in een lange reeks van studentenprotesten zijn de acties in 1978 en 1979 tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld. 10.000 nooit weerklinkt het overal in de stad. Betogingen, pamfletten, graffiti en de bezetting van het Lam Gods in de Sint-Baafskapel, Gent krijgt het allemaal over zich heen. In de straten rond de Blandijn vecht een harde kern van studenten wekenlang een gewelddadige strijd uit met de Rijkswacht. De buurt wordt herschapen in een slagveld. Kasseien zijn uitgebroken, wagens beschadigd, ruiten gesneuveld. De Blandijn komt als operatiekwartier zwaar gehavend uit de strijd. De kosten voor de schade die de stad en universiteitsgebouwen oplopen zijn een veelvoud dan wat het extra inschrijvingsgeld uiteindelijk oplevert. Zeggen dat de Overpoortstraat getekend is door de aanwezigheid van de universiteit en haar studenten is een understatement. De straat is een bijna mythische studentenenclave vol cafés en snackbars. Ze vormt het decor voor de fuiven, kantussen, dopen en themaavonden van de tientallen studentenverenigingen van de UGent en hogescholen. De snelle opeenvolging van studentengeneraties doet in het geval van de Overpoortstraat vergeten hoe jong de studenticoze aanwezigheid er eigenlijk is. Alsof de universiteit haar uitgaanskwartier nooit elders heeft gehad. Niets is minder waar natuurlijk. 150 jaar lang gaat de Gentse student uit in de cafés en spijshuizen in de buurt van de Volderstraat. En in de jaren 50 verschuift de uitgaansbuurt eerst nog naar de Kuiperskaai. De Overpoort krijgt haar status als studentenboulevard door de komst van nieuwe campussen aan de Ledegang, de Sterren en het UZ. Het is de Overpoortstraat die deze nieuwe universiteitssites ten zuiden van de stad verbindt met de oude universiteit in het stadscentrum. De UGent bouwt in en rond de centraal gelegen Overpoortstraat een studentenrestaurant en 3 homes. En in het kielzog van de studenten volgt de Gentse middenstand. In tegenstelling tot de cafés in het stadscentrum en op de Kuiperskaai richten de cafés van de Overpoort zich quasi uitsluitend op een studentenpubliek. Iets wat economisch enkel mogelijk is doordat het aantal studenten en hun zakgeld exponentieel gestegen is. De concentratie en het spectaculaire aantal studenten is ongezien en zorgt aanvankelijk voor heel wat overlast. Politie, horeca en studenten hebben tijd nodig om vreedzaam en zonder gebroken glas de drukke donderdagavonden door te komen. Vandaag hebben de stedelingen zich volledig teruggetrokken uit de Overpoortstraat. Hier is geen sprake van een idyllisch quartier latin waar stadsbewoners en studenten zij aan zij de koffiebaars bevolken. Het heeft het voordeel van de duidelijkheid. Geen Gentenaar die in de Overpoortstraat een gezinswoning zal kopen om vervolgens te klagen over het nachtlawaai. Ben je toe aan een pauze? Dit is het moment. Stap een van de tientallen cafés van de Overpoortstraat binnen voor een fris getapte pint. Je bent nu bij het nieuwe studentenhuis De Terminal. Het smalle straatje hier naartoe is de Hoveniersberg. Dit oude waterstraatje is een studentenpad geworden. De arbeidershuisjes zijn nu luxueuze koten. Hier is de overgang van de Blandijnberg van arbeidersbuurt naar universiteitsbuurt zeer zichtbaar. Op het einde van het straatje leidt een trap naar De Terminal. Idyllisch aan het water, verscholen tussen het groen, hebben de Gentse studentenverenigingen hier hun eigen onverstoorbare oase. Het studentenhuis is ondergebracht in de oude stookplaats van de universiteit. Aan de kade werden de kolen gelost die in de thermische centrale werden verwerkt tot stoom. Via een buizensysteem verwarmde de stoom de aanpalende universiteitsgebouwen. Na een prestigieuze renovatie van het oude kolenkot opent studentenhuis De Terminal in 2006 de deuren. De bakstenen schouw verraadt nog steeds de oude functie van het gebouw. Studentenverenigingen kunnen De Terminal gebruiken voor hun activiteiten en vergaderingen. In vergelijking met het oude studentenhuis De Brug om de hoek is het een paleis. De 21ste eeuwse student is een klant van de universiteit en moet in de watten worden gelegd met infrastructuur en voorzieningen. Stad en universiteit kunnen dan ook echt niet om de studenten heen. Het is een immense groep, 32.000 universiteitsstudenten en nog eens zoveel hogeschoolstudenten. Op een bevolking van 240.000 Gentenaars is dat 1 op de 5. En dat aantal blijft maar toenemen. De impact van de studenten op mobiliteit, huisvesting en afval is dan ook enorm. De opening van een nieuw universiteitsgebouw bijvoorbeeld zorgt gemakkelijk voor totaal nieuwe verkeerssituaties een kilometer verderop. De stad gaat het tsunami te lijf met heel veel communicatie en preventie. De universiteit ontlast de stad door het aanbieden van tal van voorzieningen. Homes, resto's, sportterreinen, fietsen, artsen enzovoort. Maar het blijft anno 2011 de grootste uitdaging om de studentenstroom te verzoenen met de rest van de stad. De laatste etappe brengt ons naar het UFO. Op weg passeer je aan je rechterkant studentenrestaurant De Brug. Het loont de moeite er even binnen te gaan en het uitzicht over de Munkschelde te bekijken. De laatste etappe van UGent Passage brengt ons bij het Universiteitsforum, kortweg UFO. Sinds 2010 is deze opvallende parel het architecturale visitekaartje van de UGent. De stijlbreuk met de utilitaire monolieten uit de jaren 1960 en 70 is overduidelijk. Anders dan tijdens die vorige bouwfase is de universiteit haar eigen bouwheer geworden en kan ze zich nu op architecturaal vlak profileren. Voor grote bouwprojecten organiseert de UGent prijsvragen en werkt ze samen met prestigieuze architectenbureaus. Het UFO is een ontwerp van Stefan Beel en Xavier de Geiter, twee van de belangrijkste architecten in Vlaanderen en vertegenwoordigers van de nieuwe eenvoud. Blikvanger van het gebouw is de ruime foyer die de hele lengte van het gebouw inneemt. Binnen wordt het UFO gedomineerd door een omvangrijk auditorium met een capaciteit van 1000 personen. Maar de ruimte kan ook in twee worden gesplitst. Je ziet de tussenwand in de immense vin op het dak. Links en rechts van het auditorium zijn kantoren van centrale diensten en van de vakgroepen geschiedenis en archeologie ondergebracht. Het UFO maakt als uithangbord deel uit van een masterplan voor de Sint-Pietersnieuwstraat. Dat plan moet de samenhang tussen de universiteitsgebouwen in de straat vergroten en met enkele nieuwe pleinen voor verluchting zorgen. Je merkt dat de 21ste eeuwse universiteit na een lange periode van stadsvlucht opnieuw de binnenstad opzoekt. Tenminste voor haar centrale diensten en boekenfaculteiten. De ruimteverslindende faculteiten geneeskunde, wetenschappen en ingenieurswetenschappen verblijven om praktische redenen beter op de campussen in de stadsrand. De bouwactiviteiten in het stadscentrum wijzen op een ideologische kentering. Universiteit en stadsbestuur kiezen ervoor om de universiteit en de studenten actief in het stadsleven te betrekken. Ook al vraagt dit van beide een weldoordacht mobiliteits-, huisvestings-, cultureel en sociaal engagement. En met dit hernieuwde engagement is het gemeenschappelijke verhaal van stad en universiteit rond. Net als deze passage. Maar heb je meer honger naar de geschiedenis van stad en universiteit? Neem dan zeker een kijkje op ugentmemorie.be. UGent Memorie is het virtuele geheugen van de UGent. Je vindt er tientallen artikels en afbeeldingen over de personen, plaatsen en gebeurtenissen die de relatie tussen stad en universiteit mee bepaald hebben. Tot de volgende keer.